Hey dames, welkom terug bij de Kom Tot Rust podcast. Ik wil het vandaag even met jullie hebben over de koperspiraal en dan eventueel daar een kopervergiftiging aan overhouden. Het is een paar keer mijn DM binnengekomen, vragen van mensen en ik zit midden in mijn opleiding ortomoleculair therapeut, sorry hoor. En daar ben ik natuurlijk ook over dit soort dingen aan het leren, over de giftige stoffen in ons lichaam. En ik dacht, het is misschien wel heel handig om hier een keer een podcast van te maken. En ik ga gewoon starten vanuit de spiraal. Want er zijn honderdduizenden, miljoenen vrouwen die rondlopen met een spiraal. Dan wel hormonaal, dan wel koper. En op een of andere manier krijgt de koperspiraal, die wordt altijd heel erg geprezen als, dat is veel beter voor je, want er zitten geen hormonen in. Waar ik het ook echt wel deels mee eens ben. Maar ik dacht, laten we eens eventjes kijken wat er nog meer achter zit. Nou, als we het hebben over de koperspiraal, hoe werkt die eigenlijk? Een koperspiraal is natuurlijk een ankertje, zeg maar, wat er in je baarmoeder wordt gedaan. In dit geval van koper. En wat er gebeurt op elke dag, dan laat dat een beetje koper los in je lichaam. En dat koper kun je eigenlijk zien als een soort zaaddodend middel. Het zorgt ervoor dat eigenlijk jouw spermacellen verlamd worden en dat jouw baarmoederslijmvlies niet goed wordt opgebouwd. Dus dat zorgt in eerste instantie voor dat het al moeilijk wordt om een eicel te bevruchten. Maar mocht dat toch gelukt zijn, dan kan die eicel eigenlijk niet overleven in de baarmoeder. Zo werkt de koperspiraal. En belangrijk om altijd te onthouden, bij een spiraal heb je dus wel een ovulatie, wat we heel graag willen, in tegenstelling tot het gebruik van de pil. Nou ja, wat is dan het verschil met een hormonale spiraal? Bij een hormonale spiraal wordt er, er zit geen koper in, maar er zit een hormoon in, progestageen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat jouw spermacellen minder makkelijk door jouw baarmoedermond komen. Dus het slijm wat om jouw baarmoedermond heen zit, normaal gesproken rondom de ovulatie, wordt die lekker glibberig, lekker vloeibaar, zodat spermacellen daar makkelijk doorheen kunnen. Maar dit hormoon, en dat is geen natuurlijk hormoon, zorgt ervoor dat het allemaal wat dikker wordt, zodat die spermacellen gewoon niet binnenkomen. Lukt het toch, dan zorgen ze er ook nog voor dat het eitje niet kan nestelen in jouw baarmoeder. En zoals ik al zei, op een of andere manier wordt de koperspiraal altijd geprezen als de meest fantastische anticonceptiemiddel. Maar ik dacht, laten we dus even induiken, want is het echt zoveel beter? En één ding, ik wil je met deze podcast geen angst aan praten. Ik wil niet zeggen dat je niet aan de hormonale anticonceptie mag, want je moet echt doen wat voor jou fijn voelt. Maar dit is weer een stukje wat vaak niet door je huisarts verteld wordt of door je arts op het moment dat jij besluit om eventueel te starten met de koperspiraal. Nou, als we kijken naar de bekende voordelen, waarom nemen mensen nou vaak een koperspiraal? Nou, er zitten geen hormonen in, dus dat is top. Het zorgt er op die manier, zorgt het in ieder geval niet voor een disbalans in de hormonen. In ieder geval niet doordat er andere hormonen binnenkomen. Nou, vaak hoef je 5 tot 10 jaar nergens over na te denken. Het zit vaak goed bij veel vrouwen. En het is gewoon een hele betrouwbare anticonceptiemethode. Ik geloof dat 2 op de 1000 vrouwen uiteindelijk zwanger raken. Dus dat is voor anticonceptie een hele goede status. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. En ik ga het vooral eventjes hebben nu over de koperspiraal. Want wat zijn nou hele bekende nadelen? Nou, veel vrouwen die zeggen, oh, mijn menstruaties zijn veel langer. En ze zijn vaak veel pijnlijker. Vrouwen ervaren echt meer buikkrampen. Nou, dat kan je misschien wel enigszins voorstellen als er heel de tijd echt gewoon een koper in je lichaam zit. Die zorgt voor wat ontstekingen, komen we straks op. En dat zorgt ervoor dat die krampen nog pijnlijker worden. Daarnaast geven veel vrouwen ook aan dat ze meer bloeden en dat er tussendoor vaker bloed komt. Dus eigenlijk tussenbloedingen hebben, waardoor heel veel vrouwen ook vaak niet meer weten van, waar zit ik nou in mijn cyclus? Is dit nou een menstruatie of is het een tussentijdse bloed? Is er iets aan de hand of niet? Dat zijn eigenlijk de bekende nadelen van de koperspiraal. Maar waar je wat minder over wordt verteld, zijn bijvoorbeeld de kans op infecties. Er zijn best wel veel vrouwen die infecties overhouden aan het plaatsen, dan wel verwijderen van de spiraal. Er zijn ook vrouwen waar je, misschien heb je de horrorverhalen wel eens gehoord over vastgroeien van je spiraaltje en dat ze hem er niet meer goed uitkrijgen. Nou, dat is natuurlijk allemaal zijn dit vaak wel uitzonderingen, maar toch. En een van de dingen waar we het dus vandaag over willen hebben is dat er ook kans is op een kopervergiftiging of een hogere kans is op kopervergiftiging. En ik wil het hier gewoon eventjes over hebben, omdat ik vind dat hier te weinig over bekend is. En ik dacht, ik ga het even uitleggen hoe dat nou precies zit. Want hoe zit dat dan met kopervergiftiging? Koper bestaat in het lichaam als een mineraal, een essentieel mineraal wat we nodig hebben. Het wordt ook wel ons emotionele mineraal genoemd, omdat het hele grote invloed heeft op ons centrale zenuwstelsel. En in kleine hoeveelheden is het onschadelijk. Sterker nog, we hebben elke dag die kleine hoeveelheden nodig. Onder andere voor je gewrichten, voor je botten en nog veel meer dingen. Kopervergiftiging vindt eigenlijk plaats op het moment dat deze hoeveelheden te hoog worden. En zodra ze te hoog worden, dan wordt het giftig voor het lichaam. Als we het hebben over kopervergiftiging, zeggen de meeste artsen dat het eigenlijk niet veel voorkomt. Dat het best wel zeldzaam is. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat in veel gevallen vrouwen niet eens weten dat ze het hebben en artsen ook niet. En dat het daarom gewoon zo weinig gemeld wordt. Want als je straks, er komen zo nog op bij de symptomen kijkt, ja, dat is heel erg te linken aan PMS. Dus ik geloof heel erg dat, dat er niet of een juiste diagnose wordt gesteld door de artsen, of dat het gewoon vrouwen denken, hey, dit hoort erbij, het valt onder mijn PMS en het valt allemaal wel mee. Ja, vrouwen of artsen zeggen dus dat het best wel zeldzaam is en vooral voorkomt bij vrouwen waar bijvoorbeeld de lever het al heel erg zwaar heeft of die schildklierproblemen heeft. Dus eigenlijk vaak met een achterliggende aandoening. Echter, als je uitgaat van de verhalen van vrouwen zelf en als je dan kijkt naar hormoontherapeuten en dergelijke, ja, dan zou je wel echt zeggen dat er veel meer onderzoek naar gedaan moet gaan worden, want die verhalen die spreken wel echt voor zich. Het enige beetje bekende onderzoek dat er gedaan is, is dat de correlatie van oestrogeen en koper is bekeken. En het is nog niet 100% vastgesteld, maar het lijkt dat op het moment dat oestrogeen stijgt in het lichaam, ook koper stijgt en wordt vastgehouden in het lichaam. Dus dat zou ook betekenen dat normaal gesproken zonder spiraal, hè, als ons oestrogeen stijgt, dat koper ook stijgt en normaal als oestrogeen weer afgevoerd wordt, dat het koper ook wordt afgevoerd. Echter, nu heb je dus al een extra koperhoeveelheid. Dan gaat nog je oestrogeen stijgen. En het probleem is waar heel veel vrouwen last van hebben, is oestrogeendominantie. We krijgen het niet meer voor elkaar om oestrogeen goed af te voeren. Dat heeft onder andere met de lever te maken. En als dat al niet afgevoerd kan worden, dan gaan toxische stoffen zoals koper ook zeker niet goed afgevoerd worden. Dus dan blijf je altijd de hoeveelheid of te veel in je lichaam houden. Feit is vooral dat je dagelijks kleine beetjes extra koper in je lijf pompt. En dat heeft heel veel invloed op zoveel verschillende processen. En er is ook echt een hele lijst aan klachten bekend waar vrouwen mee rondlopen, die bijna altijd aan kopervergiftiging gelinkt worden. Met andere woorden, vrouwen die bijvoorbeeld bij orthomoleculaire therapeut komen, die zeggen, joh, dit zijn mijn klachten. 9 van 10 keer na het verwijderen van de koperspiraal merken ze al een heel groot verschil. Nou, wat zijn dan bijvoorbeeld symptomen van kopervergiftiging? Je kan denken aan allergieën. Mensen die opeens allergieën krijgen die ze eerst nooit hadden. Bloedarmoede, extreme vermoeidheid komt daar vaak bij kijken. Koude handen, voeten, vaak hoofdpijn, slapeloosheid, infecties, slechte tanden, trage schildklier. En psychische klachten zijn vooral heel kenmerkend. Dus er zijn heel veel vrouwen die opeens last hebben van depressieve gedachten, irritatie, angstig, paniekaanvallen, concentratieproblemen, het nooit echt kunnen ontspannen. Maar mensen hebben het vaak toch ook over hartkloppingen. En een van de twee eigenlijk nog hele belangrijke zijn haarverlies. Dus als vrouwen echt opeens heel veel haar gaan verliezen. En huidproblemen die opeens ontstaan. Zoals acne, hele droge huid, eczeem, etc. En misschien kan jij veel van deze symptomen ook wel linken aan PMS. Dat is echt wel iets wat heel erg duidelijk is in mijn geval. En ik weet ook altijd dat er best wel veel dames die mij volgen een spiraal hebben. En laten we heel eerlijk zijn, PMS komt heel vaak door die oestrogeendominantie. En als koper en oestrogeen dus aan elkaar gelinkt zijn, kan dat alleen maar erger worden. En het grootste is vooral wat koper doet, of zodra het giftig wordt, is het uit balans brengen van andere hormonen. Als voorbeeldje, het beïnvloedt heel erg jouw schildklier. En jouw schildklier heb je als vrouw nodig voor al je andere hormonen. De werking van jouw schildklier is echt super, super belangrijk. En eigenlijk, door deze schildklier uit balans te brengen, kan die niet goed zijn werk doen. En dat betekent dat heel veel andere hormonen zijn of haar werk niet goed kunnen doen. Wat gewoon weer zorgt voor heel erg veel klachten. En of je het nou PMS-klachten noemt, of kopervergiftiging, stel dat jouw oestrogeen wel goed laag is, maar je hebt toch nog hele hoge delen koper, dan zul je dat nog steeds merken. En ik had onlangs iemand in mijn DM en die zei, sinds ik jouw masterclass heb gekeken, en dat was de masterclass over hormonale anticonceptie, zei ze, ik heb mijn spiraal laten verwijderen en binnen een week leek het alsof de donkere wolk die al maanden boven mijn hoofd hing, spontaan was verdwenen. En ik herkende dat best wel. Ik heb zelf ook een tijd aan de spiraal gezeten en het was echt een soort opluchting en echt een soort moment toen die eruit was. Niet dat je dat nou in een half uur merkt, maar het was wel echt een hele erge opluchting. En ik heb me nogal verdiept in dit onderwerp net. En een van de dingen inderdaad die heel vaak terugkomt van mensen met kopervergiftiging, is dat ze zeiden, ik had zulke depressieve gedachten. Ik had zulke donkere gedachten. Heel veel vrouwen hebben zelfs op het punt gestaan om zelfmoord te plegen. En ja, ik vind dat gewoon heel intens. En dat is allemaal omdat, nou ja, dat klinkt nu heel onaardig, in sommige gevallen de man zegt, ik heb geen zin om een condoom te gebruiken. Dus ik wil dit gewoon eventjes meegeven. Ik herkende dat opklaren heel erg. En van de week zei iemand ook tegen mij, en dat is eigenlijk de aanleiding van deze podcast. Ze zei, heb je wel eens gehoord van kopervergiftiging? Ik zei, nou, mijn verhaal gedeeld. En toen zei ze na ons gesprek, oké, ik ga dat ding er gelijk uit laten halen. Ik ben benieuwd wat mijn huisarts hiervan vindt. En of hij mijn bloed wil laten testen, aangezien er niet zoveel over bekend is. En toen dacht ik gelijk drie dingen. Er waren drie dingen die in me opkwamen. En ik ga het even met je delen. Want ten eerste, yes, als jij dus achterkomt, hey, dit zou oorzaak kunnen zijn van mijn problemen. En je krijgt een soort van oplossing. Ga achteraan. Ga kijken of het je helpt. Wacht niet. Ga gewoon in die actiemodus. Want je hebt een probleem en je hebt nu wellicht een oplossing. Misschien duurt het wat langer voordat je de juiste oplossing hebt. Maar dit zou echt, zeker in haar geval, een heel groot verschil kunnen maken. Ten tweede, en dit geldt voor elke vrouw in elk geval, jouw huisarts bepaalt niet of jij je spiraal eruit mag laten halen of niet. Hè? Ze mogen een mening hebben, die zouden ze eigenlijk niet eens zoveel moeten ventileren. Jij bent de baas over jouw lichaam. En welke reden jij dan ook hebt om je spiraal te verwijderen, jij beslist wat er gebeurt, niet hij of zij. En weet je, je zou niet eens een reden hoeven aan te geven. Als jij gewoon zegt, yo, ik wil hem eruit, dan moet hij er gewoon uit. En zij hebben daar helemaal, ze hebben er misschien een mening over, maar zij hebben daar helemaal niks over te zeggen. Het is en blijft jouw keuze. Dus als jij dit ook hebt, echt alsjeblieft, ga dus noods naar een andere arts als je het niet fijn vindt. Maar kap daarmee. Jij bent de baas over jouw lichaam. En als laatste, over die bloedtest, hè, wat als hij het niet wil doen? Ja, dan zou hij wel moeten willen. Je hebt een klacht en het zou zomaar iets kunnen zijn. En ook al vindt hij misschien van niet, je hebt gewoon recht op een bloedtest. Als jij een bloedtest wil doen, dan moet er een bloedtest komen. En als zij je niet willen helpen, er zijn heel veel andere opties. Je kan ook hormoontesten doen. Bijvoorbeeld een EMB-test. Je hebt de Dutch-test. En zo heb je er nog veel meer. Maar volgens mij kan je altijd op eigen keus, misschien niet via de huisarts, maar altijd op eigen keus, zelf een bloedtest laten doen. Alleen, je moet daarna nog even weten hoe je daarin kunt kijken natuurlijk. Maar zoek een orthomoleculair therapeut. Zoek iemand die hier expertise in heeft en die jou hierin kan begeleiden. Want een bloedtest is echt een van de beste. Ik heb hem voor volgend jaar ook weer op het lijst staan. Een van de beste dingen voor jezelf om te doen. Dat het gewoon heel duidelijk aangeeft waar jouw lichaam behoefte aan heeft. Of juist waar er al veel te veel van aanwezig is. Oké, dus stel, jij denkt, ik heb hier misschien toch wel last van. Of dit verklaart wel veel, of noem maar op. Ten eerste, laat je spiraal verwijderen. En heb je geen spiraal en je herkent toch ook wel heel veel van deze klachten, dan zijn er ook nog wat andere dingen waar je een beetje op kan gaan letten. Dus ik ga dit met je delen. Dus als je wel een spiraal hebt, laat hem eventueel verwijderen. Maar ga ook aan de slag met de volgende dingen. Want één ding wat ik al vaker heb gezegd, let op met wat je op je huid smeert en wat je eet. Er zitten heel veel toxische stoffen in onze huidverzorging, in ons eten, noem maar op. En als je hier nou meer over wil leren, begin februari is er weer de masterclass hormoonverstorende stoffen, waar we je gaan leren hoe je die kunt voorkomen in je leven, hoe je daar vanaf kunt. Wees je ervan bewust dat als je dingen op je huid smeert, er ook vaak heel veel troep in zit die ook echt koper kan verhogen. Dan wel, misschien zit er zelfs koper in. Eet veel groenten. Ja, ik zeg het heel vaak en het is ook niet altijd even makkelijk, maar die groenten die zorgen ervoor dat jouw darmen optimaal werken. En als jouw darmen optimaal werken, dan kan in ieder geval alles weer uit je lichaam wat eruit moet. Zo niet, dan blijft het heel lang in het lichaam rondhangen. Dus verhoog die porties groente. Daarnaast zink aanvullen. Zink is een beetje, het zorgt ervoor dat juist het koper weer verlaagd wordt. Dus zorg ervoor dat je voldoende zink aanvult. Of via voeding of via supplementen. En als je dan denkt, hoe moet dat in voeding? Google even op voeding met veel zink. Maar je moet ook voor zorgen dat je juist voeding, waar juist veel koper in zit, wat gaat vermijden. En de allereerste, en de meesten gaan het niet leuk vinden, koffie. Minder koffie, minder chocolade, kreeft, oesters, sojabonen, paddenstoelen. Dit zijn allemaal producten met een hoog kopergehalte. Ook hier kan je natuurlijk weer eventjes op googelen. En als we dus nu zorgen dat er minder koper binnenkomt, dan gaan we ook zorgen dat het lichaam dus beter kan ontgiften. Dat doen we dus al door veel meer groenten te eten. En als we het hebben over het lichaam ontgiften, denk dan aan de lever, je nieren, je dikke darm en je huid. Het moet eruit. Goede manier om te ontgiften is bijvoorbeeld sauna. Heel goed om alle toxische uitje via de huid eruit te krijgen. Maar denk ook aan het ondersteunen van je lever. Denk bijvoorbeeld aan bleekselderijsap op een lege maag. Je kan een Maria distelkuurtje doen of natuurlijk mijn Moonflow thee drinken. Het zijn allemaal manieren om bijvoorbeeld de lever te ondersteunen. Maar je ondersteunt ook je lever door bijvoorbeeld te stoppen met alcohol. Hè? Dat is ook wel een hele duidelijk. Nou, hetzelfde voor je nieren. Nou ja, daarvoor zou je ook minder koffie moeten drinken. Dikke darm, daarvoor heb je natuurlijk die groenten en die vezels heel erg nodig. Zorg er dus voor dat je organen gaat helpen ontgiften. En om dat te doen is het ook nodig dat je aan je stress gaat werken. Want stress zorgt echt voor een hoger koperniveau. Dus ga iets doen waar je vaker rustig van wordt. Misschien wil je wandelen, misschien ga je graag de natuur in, mediteren, ademhalingsoefeningen. Misschien, als je al bekend bent met breathwork of nog niet, doe een keer mee. Ademsessie, over 2 weken heb ik er weer eentje, 20 december. Meld je aan, doe een keertje mee. In een uur tijd ga je echt je lichaam iets heel goeds geven. Het is echt heel erg fijn. De stresslevels moeten omlaag als je koperniveau omlaag moet. Slaap helpt daar natuurlijk ook bij. Jouw lichaam ontgift voornamelijk in ruststand, dus voornamelijk 's nachts. Ben jij iemand die bijvoorbeeld vaak wakker wordt tussen 1 en 3, als ik het even goed zeg uit mijn hoofd, dan zal je waarschijnlijk merken dat je lever niet optimaal werkt. Want die is tussen 1 en 3 heel erg actief. Word je bijvoorbeeld vaak tussen 5 en 7 uur wakker 's ochtends, dan is het je dikke darm die hard aan het werk is of waar iets niet helemaal goed gaat. Dus zorg voor voldoende slaap, zodat je lichaam goed kan ontgiften. En zodra je wakker wordt, vanaf dat moment zorg dat je voldoende drinkt. Water. Eventueel nog met wat Keltisch zeezout voor extra mineralen en vitamine. Maar zorg ervoor dat je voldoende vocht binnenkrijgt. Dit was hem weer, dames. Ik hoop dat er wat duidelijk is geworden. Zo niet, stuur me altijd een DM. Je bent hartstikke welkom. En nu ik je toch spreek, heb je al gehoord van mijn nieuwe gratis cursus. Ik heb een cursus gemaakt over de basiswerking van jouw hormooncyclus. Hoe werkt die? Wat gebeurt er met de hormonen in het lichaam? En die is gratis vanaf nu te bekijken. Ik zal even de link in de show notes zetten. Hij heet de menstruatiecyclus 101. Superleuk als je een keertje mee komt doen. En laat me vooral even weten, als je deze podcast geluisterd hebt en je herkent dingen, let me know. Bye bye!